Goedemorgen, broeders en zusters. Het is alweer een tijd geleden dat ik met u nagedacht heb vanuit de Johannesbrief. En daarom wil ik daar ook vanmorgen met u over verder nadenken. En ik wil u vragen om met mij op te zoeken 1 Johannes 2. Ik hoop dat u allemaal uw Bijbel heeft meegenomen. Want we gaan vanmorgen door de Bijbel heen. En dan is het ook goed om zelf mee te lezen. 1 Johannes 2. Vers 18 tot en met vers 27. Johannes 2, vers 18. En er staat het volgende. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent heeft ook de Vader niet. Vers 24. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Tot zover de schriftlezing. Broeders en zusters, gasten, ik zie dat er ook veel gasten zijn in ons midden. De vorige keer, toen heb ik hier ook vanuit gepreekt, vanuit de Johannesbrief, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2 tot en met vers 6, dat we of in het licht wandelen, of we wandelen in de duisternis. We wandelen of in een leven vol van de zonde, of we wandelen en leven in het licht van Gods genade. En de kerntekst is toch wel vers 9 van hoofdstuk 1. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Vers 9 van hoofdstuk 1. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus als we gezondigd hebben, dan hebben wij Jezus die ons wil reinigen. Die ons wil heiligen. Vervolgens worden we ertoe opgeroepen om zijn geboden en zijn woord in acht te nemen. En dan sluit Johannes in vers 6 van hoofdstuk 2 af. Wie zegt in hem te blijven, die moet ook zelf zo wandelen zoals de Heer Jezus gewandeld heeft. Ofwel, wij hebben als christenen van en volgers van de levende God de hoge roeping om te leven namens Gods maatstaven. En heel concreet wordt dat hier als we lezen dat de Heer Jezus zelf zo gewandeld heeft. Zo behoren wij ook als christenen te wandelen. Nou, dan gaat Johannes verder in vers 7 tot en met vers 11. En daar worden we gewezen op de broeder- en de zusterliefde binnen in de gemeente. En de kerngedachte daaruit was vers 10 en vers 11. Wie zijn broeder lief heeft, die blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Zolang u in het licht bent, zolang u wandelt in de tegenwoordigheid van de Heere, dan is er niets in jou waardoor jouw broeder of je zuster zou kunnen struikelen. Doe je dit wel, dan wandel je in de duisternis. En dan ben je blind, dat zegt het woord. Vervolgens schrijft Johannes hier in vers 12 tot en met vers 17... dat we als christenen de wereld niet lief moeten hebben. En de begeerte daarvan. Want sluit Johannes hier af in vers 17... en de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Nou, u begrijpt dat de boodschap van Johannes zwart-wit is. Geen ruimte voor de dwaalleer. Geen ruimte om concessies te doen. Geen water bij de wijn. En zo ook hier in vers 18 tot en met vers 27. En er is ontzettend veel te zeggen over dit gedeelte. En daarom wil ik met u vers voor vers door de tekst heen gaan. Zodat we vanmorgen mogen leren wat Johannes hier schreef voor de gelovigen van toen. Maar ook voor ons als gelovigen vandaag de dag. En nu is er veel te doen op het wereldtoneel. Vorig weekend de politieke rel met Turkije, dat zet ons allemaal weer op scherp. Ik moest denken van de week wat er in de Bijbel staat aan het rumoer van de heidenvolken. En dit alles heeft als doel, broeders en zusters, te steven af op het einde der tijden. En we zien dat de gemeente van de Heer Jezus het steeds nauwer krijgt in de eindtijd. En dat het er echt op aan gaat komen wie je werkelijk dient. De God van de Bijbel of niet. En eigenlijk wordt de christelijke gemeente al vanaf het begin aangevallen, van buitenaf. Er zijn altijd al mensen geweest die de christelijke gemeente aanvallen en die het gemunt hebben op het christelijk geloof. Nu in Nederland is dat wat minder aan de orde, dat is wel geweest. Maar als we nu denken aan landen zoals Zuid-Amerika of Afrika, dan leert de geschiedenis dat het niet zeker is als je Jezus volgt. Dit zijn allemaal aanvallen van buitenaf. Maar Johannes, die schrijft hier dat er mensen van binnenuit de gemeente zullen opkomen en die zich verzetten tegen de christelijke leer van de Bijbel en die zich niet willen houden aan het woord van God. En die niet willen leven volgens Gods geboden. En daarom geeft Johannes hier onderwijs over. En geeft hij ons in vers 24 en vers 27 wapens mee om staande te blijven in de strijd. Maar er straks daar meer over. En om u een beeld te geven van de context waarin Johannes deze brief schreef, wil ik nog iets zeggen over de dwaling van de gnostiek. Want we raken hier in dit gedeelte van vers 18 tot en met vers 27 de kern van deze brief. En deze brief die werd geschreven in het jaar 85 na Christus. En de dwaling van de gnostiek die had zijn hoogtijdagen tussen het jaar 100 en 300 na Christus. Nou, deze dwaaleraars die zorgden voor een verkeerde leer van onrust binnen de gemeente waaraan Johannes schreef. En in deze dwaling stond de gedachte centraal dat alles wat stoffelijk is, dat is slecht. En alleen het geestelijke, dat is goed. Nou, tussen stof, de mens, en tussen geest, God, er was geen direct contact mogelijk. En God is geest, dat is goed, kan dus geen contact hebben met deze stoffelijke wereld. Dat is slecht. En er werd geleerd dat tussen hem en tussen de mens niveaus van engelen waren die steeds heiliger zijn. En door deze niveaus van engelen werd er geleerd, konden de mensen God leren kennen. Nou, in dit denken van deze dwaalleer was het dus totaal onvoorstelbaar dat God in Christus Jezus mens zou zijn geworden. En dus dat hij lichamelijk zou zijn opgestaan. Dat hij zou zijn opgevaren naar de hemel. Laat staan dat ze zouden geloven dat hij straks terugkomt op de wolken van de hemel. Bij zijn wederkomst. Nou, ik noem nu deze dwaalleer even in een notendop. Maar het komt er hier op neer dat de gnostici in die tijd op zoek waren naar een geheime kennis. En dat maakte hen liefdeloos. En er was geen ruimte en geen plaats voor de persoon van de Zoon van God, Jezus Christus. Het evangelie was verspreid door Johannes en de andere apostelen dat Jezus alleen de Zoon van God is. Maar we weten ook vanuit de geschiedenis en misschien ook wel vanuit uw eigen leven, dat daar waar de Heer zijn gemeente bouwt, daar waar de Heer Jezus centraal wordt gesteld, daar waar de Bijbel wordt verklaard, daar heeft de Satan ook zijn kapelletje ernaast. Nou, u begrijpt dat de gelovigen waaraan Johannes deze brief schreef, ja, ze waren verontrust. Ze werden van het kastje naar de muur gestuurd, omdat de dwaalleer sterk aanwezig was. Nou, en zie dan nog maar eens staande te blijven in de strijd. Nou, en we zien hier dat Johannes zijn lezers lief heeft. We zien hier dat Johannes zijn lezers wil bemoedigen. En dan begint hij hier in vers 18 met het woord kinderen. Het zijn Johannes geestelijke kinderen, waar hij zuinig op is. En waarvan hij niet wil dat ze opnieuw in de strik van de dwaalleer terechtkomen. Kinderen, het is het laatste uur. Wees wakker. Het is een noodkreet vanuit het hart van Johannes. Wees wakker. Nou, hoe weten wij dat het laatste uur is? Vraagt u zich misschien af. Vers 18b. Zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Kennelijk gaat Johannes er hiervan uit dat zijn lezers hier al onderwijs over hebben gehad. Over de persoon die zich uitmaakt als de schijnchristus, de antichrist. En dit wezen zal zich in de eindtijd, na de opname van de gemeente, zich ten volle kunnen openbaren, omdat dan de weerhouder, de Heilige Geest, de gemeente is opgenomen. En ik geloof persoonlijk, op grond van het woord van God, dat wij als gelovigen de weerhouder zijn, waardoor de Heilige Geest in ons woont en waardoor de antichrist zich nog niet ten volle kan ontplooien. De antichrist is uiteindelijk de Satan, die zich als God voor wil doen. En hij zal daarbij in de eindtijd vergezeld worden door veel demonen die hem veel charisma zullen geven. Zelfs zoveel autoriteit dat hij de macht krijgt om veel mensen te misleiden. Om veel mensen achter zich aan te trekken. En mee te nemen, zo de hel in. Maar voordat de antichrist ten volle geopenbaard wordt, is de geest van de antichrist wel aanwezig in de wereld. En daarom is dit de reden waarom Johannes schrijft dat dit de laatste uren is. En dan zegt Johannes hier in vers 18 dat er al veel antichristen zijn gekomen. Ofwel, de geest van de antichrist manifesteert zich nu al in mensen. Daarom roept Johannes hier in hoofdstuk 4 vers 1 ook op om te onderscheiden iedere geest die niet van God komt. Nou, dit betekent concreet dat we op moeten letten hoe mensen leven vandaag de dag. En als mensen, als broeders en zusters hier van binnenuit de gemeente zeggen overeenkomstig het woord van God te leven, maar hun leven getuigt daar bepaald niet van, dan kan het zijn dat ze de waarheid niet kennen of dat ze in de duisternis wandelen. Misschien zegt u wel, die Johannes die had het goed mis. Hij heeft het hier over een laatste uren. Maar we zijn inmiddels al heel wat eeuwen verder. Nou, laat het duidelijk zijn dat Johannes hier niks uitrekent. Dat doet geen één voorganger. Dat doet geen één schrijver die geschreven heeft in het woord van God. Hij rekent hier niets uit. Maar eigenlijk is het al eindtijd vanaf dat de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag. Maar er zal straks een tijd aanbreken vanaf hoofdstuk 4 van Openbaringen. En dat noemen we uiteindelijk echt de eindtijd. Ik ga daar nu even niet verder op in, maar ik wil u een beeld geven van de tijd waarin we nu leven en de tijd wat straks nog komen gaat. Waarvan Johannes zegt in de Openbaringen, de dingen die met haast, met spoed moeten gebeuren. Johannes die zet zijn schrijven ook meer kracht bij, door in hoofdstuk 4 vers 3 te schrijven, leest u met mij mee. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Broeders en zusters, het is duidelijk dat tot het moment wanneer Christus de gelovigen komt halen, dat de voorlopers van de antichrist zich zullen aandienen op het wereldtoneel. En dat is de geest van de antichrist. Hou dat even helder in gedachten. Vers 19. Ze zijn uit ons midden weggegaan. Maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Ze zijn uit ons midden weggegaan, begint Johannes hier. Nou, wie zijn die dwaalgeesten? Johannes die bedoelt hier de mensen die niet standvastig zijn, maar die een geest van dwaling in zich hebben. Dat is helder. De dwaalgeesten die zijn uit de kring van de gelovigen weggegaan, schrijft Johannes hier. En Paulus en Petrus die schrijven daar ook al over. Paulus die schrijft in de Handelingenbrief dat er wolven de gemeente zullen binnenkomen. Petrus die beschrijft vervolgens dat die hongerige wolven de gemeente zijn gearriveerd. Ze zijn binnengekomen. Maar Johannes die schrijft hier dat de dwaalgeesten zijn weggegaan. En dan is de conclusie van Johannes overduidelijk. Ze waren niet uit ons. Want schrijft hij, als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze nu nog bij ons gebleven zijn. Ik vind het een moeilijk vers. Dat mag u best weten. Wat moet je hierbij denken? Waar moet je hier aan denken? Nou, ik moest denken aan Judas. Hij mocht optrekken met de Heer. Hij had een van de voornaamste plaatsen om aan de borst van de Heer Jezus te liggen. Hij was veel in zijn aanwezigheid. Ik moet denken even aan die appel. Van de buitenkant zag het er mooi uit, maar van binnen een verdorven hart. Maar hij verliet de bovenzaal. En hij ging de duisternis letterlijk in. Zo moet u dit verband ook zien. Broeders en zusters. De Heer die heiligt en die reinigt zijn gemeente. Zeker in de eindtijd. De Heer die wil daarom mensen die echt voor hem willen leven. Niet half, lijdelijk en passief. Nee, hij wil mensen die echt vol voor hem gaan. Volledig toegewijd. Hoe is dat bij u vanmorgen? Leeft u voor de Heer Jezus? Komt u uit voor zijn naam? Kunt u getuigen van hem als de mogelijkheid daartoe is. Daarom stelt Johannes hier vast. Als ze echt kinderen van de levende God waren, dan zouden ze nu nog bij ons zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. En ik wil hier dik onderstrepen dat het hier niet om broeders en zusters gaat, die naar een andere kerk of gemeente of geloofsgemeenschap gaan. Maar Johannes die bedoelt hier mensen die het christelijk geloof vaarwel zeggen. En daarom heeft hij hier onderwijs over gegeven in de voorgaande versen. Volg hun levenswandel na. En dan zul je snel genoeg zien wie de God van de wereld toebehoort of de God van de Bijbel. Zo simpel is het. Ik wil toch nog heel even terugkomen op het voorgaande vers van de geest van de antichrist. Paulus die schrijft erover in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 dat het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is in ons midden. Ofwel de geest van de antichrist, dat is de wetteloosheid. Nou, en wat houdt die wetteloosheid nu in? Hoe moeten we dat nu zien? Nou, de Heer Jezus zelf, die beschrijft in Matteüs 24 vers 12, dat doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Nou, dit houdt niet alleen in dat mensen elkaar niet meer aankijken. Dat houdt niet alleen in dat er veel scheidingen zullen zijn. En dat je je leven vroegtijdig kunt beëindigen. Of dat je je kindje kan laten aborteren als je dat wil. Nee, het gaat dieper. Homohuwelijken zijn legaal geworden in Nederland. Samenwonen is de normaalste zaak van de wereld. En als je nu vandaag de dag zegt dat gemeenschap binnen de veilige setting van het huwelijk thuis hoort. Dan behoor je van ver voor het jaar 1900 wordt er gezegd. Het is niet meer van deze tijd. Nou, broeders en zusters, dit is de wetteloosheid. En ik verzeker je, het komt er hierop aan of je dit nog na wil volgen of niet. Of je kleur wil bekennen waarvoor je staat. En het doet mij pijn te constateren dat dit ook de gemeente binnensluit. De geest van de antichrist sluipt ook heel langzaam de gemeente binnen. Zo ook in onze gemeente. Samenwonen, seks voor het huwelijk, egocentrische gedachten, onreine gedachten. Herken je dit? Bekeer je van je zonde, want je wandelt in de duisternis. En als je wandelt in de duisternis, dan ondervind je ook de gevolgen van de duisternis. Of je wandelt in het volle licht van Gods genade. Denk daar eens over na vanmorgen. En je kunt hier moedwillig je ogen voor sluiten. Maar als je dit niet serieus neemt, dan ben je blind of je bent het aan het worden. En bedenk goed dat het hart van God hiermee is gemoeid. En hij wil, zoals ik net al zei, mensen die echt voor hem willen leven. Johannes die gaat verder in vers 20 en vers 21. Laten we dat lezen. Maar u hebt de zalving van de Heilige. En u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. Maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Hier komen we aan bij de kern van deze brief. Nogmaals bevestigt Johannes hier zijn lezers dat ze het geloof hebben. Maar wat nog belangrijker is dat ze de waarheid kennen. En in de dwaalleer ging het om een geheime kennis. Wat je op een hoger level zou kunnen brengen. Maar het kennen zoals hier bedoeld wordt, dat houdt in dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Jezus zelf is de gezalfde. En de antichrist die zal zich in de eindtijd voordoen alsof hij de zalving van God heeft. En zijn volgers die zullen zich voordoen alsof zij de zalving van God hebben. Maar er is er maar één gezalfde. Laat daar geen misverstand over bestaan. Op hem, op de Heer Jezus, kwam de Heilige Geest, zoals we lezen in het Johannes-evangelie, in hoofdstuk 1, vers 33. En ik citeer: op wie u de Geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dit is fundamenteel bijbelonderwijs, broeders en zusters. Dit is fundamenteel voor uw geloofsleven. Jezus is diegene die met de Heilige Geest doopt. Daarom zegt hij in vers 20: u hebt de zalving van de Heilige. Hier verklaart Johannes dat de gelovigen de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen. Ofwel, u en ik zijn verbonden met de Zoon, met de Heer Jezus Christus, door de zalving van de Heilige Geest. En daar mogen we best wel eens bij stilstaan, vind ik. God zelf woont in ons midden. God zelf woont in uw hart. God zelf woont in mijn hart. De waarheid hebben we leren kennen. En dat woont in ons. En dit nieuwe leven wat u heeft leren kennen door de Heilige Geest, dat is als het goed is niet iets van u geworden. Nee, het is geheel uw leven geworden. Zoals Paulus het ook zegt, u bent in één geest doordrenkt. Herkent u dit in uw leven? Heeft u de waarheid lief gekregen? Sta je in deze waarheid of heb je de leugen lief? Jongens en meiden, wat is eigenlijk leugen? Wat zegt de Bijbel over leugen? En wat zou de Bijbel nu met waarheid bedoelen? Nou, de waarheid is waar je van op aan kunt. En de leugen is wat ons bedriegt. En Johannes zegt hier aan het eind van vers 21 dat er geen leugen uit de waarheid is. Hier staat de waarheid tegenover de leugen. En de gemeente die leeft vanuit die waarheid. U als gelovige, u leeft als het goed is vanuit die waarheid. Dat Jezus de Heere is. En u ziet vaak dat Johannes tegenstellingen gebruikt. Als waarheid leugen. Net als bijvoorbeeld liefhebben, haten, duisternis, licht. Bij Johannes is de boodschap altijd zwart-wit. En nu hij hier in vers 21 afsluit met de woorden dat er geen leugen uit de waarheid is, gaat hij daar in vers 22 op door. En dat wil ik met u lezen. Wie is de leugenaar? Anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is. Dat is de antichrist die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Broeders en zusters, we hebben hier niet zomaar te maken met een leugen. Blader nog even met mij terug, één bladzijde terug. Naar vers 9 van hoofdstuk 1. Sorry, vers 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Vers 4 van hoofdstuk 2. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. En hoofdstuk 4 vers 20 zegt daar ook het nodige over. Maar dit is scherp, broeders en zusters. Leg uw leven hier eens naast. Johannes die zegt hier, dat als je het woord en zijn geboden niet in acht neemt, dan ben je een leugenaar. Maar als je zegt dat we niet gezondigd hebben, dan maken we ook God tot een leugenaar. Dus als je niet wandelt overeenkomstig Gods geboden en zijn woord, dan ben je een leugenaar. Maar wie logent dat Jezus de Christus is, die is bij uitstek de leugenaar, zegt Johannes hier. En hiermee stoot Johannes door tot de kern van de dwaalleer. De gnostici en de dwaalleraars, ja, die geloofden waarschijnlijk echt wel dat Jezus had bestaan. En zo zijn er veel meer mensen. Maar dat hij de zoon van de levende God zou zijn, dat kon er bij hun niet in. Maar dit is wel alles bepalend voor uw geloofsleven. Daarom is dit fundamenteel Bijbelonderwijs, omdat de persoon van de Heer Jezus Christus ons middelpunt is. En dat is de waarheid. En daar kunnen we niet omheen. Ik kom voor mijn werk als timmerman bij veel klanten over de vloer. En dan hebben we vaak ook gesprekken. En vaak gaat het dan ook over de dood. Mensen die spreken daar toch op de een of andere manier heel makkelijk over. Van ja, als ik sterf, ja, dan kom ik wel ooit een keer bij de Hemelse Vader. Hè, en er wordt altijd een beetje een rooskleurig en een romantisch beeld bij voorgesteld. Maar als ik dan doorvraag en ze wijs dat Jezus de enige weg is tot behoud, dan wordt dit niet als waarheid aangenomen. En dat zie ik bij mensen vanuit de wereld. Maar helaas zie ik het ook en hoor ik het ook van mensen die naar de kerk gaan. Hoe ver zijn we afgedwaald? Daarom durf ik vanmorgen te zeggen dat dit de waarheid is. Dat Jezus de Christus is. De Zoon van de levende God. En daarom is dit de hoofdzaak. En daarom durf ik vanmorgen te stellen dat het woord wat we hier brengen in de gemeente, en niet alleen door mij, maar ook door alle andere voorgangers, dat dat de waarheid is. Ik zie een paar mensen kijken en die misschien wel denken, vind ik hoogmoedig. Nou, dat vind ik niet. Dit is zo fundamenteel voor u als gelovige, maar ook als gemeente. Dat we juist moeten uitspreken voor welke waarheden we staan. Dat bijvoorbeeld dat we een drie-enige God dienen. Dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij de enige is. De enige weg tot behoud van zondaren. En let u goed op, ik heb het niet over bijzaken. Aan het begin van de preek had ik het over de opname van de gemeente. Dat is in deze zin een bijzaak. Daar kunnen we verschillend onderling over denken. Maar ik heb het nu over de hoofdzaak. Als dit niet meer geleerd wordt, of wordt beleden, dan hebben we te maken met een gemeente. Of dan hebben we te maken met broeders en zusters die dreigen af te vallen. En die zo onopgemerkt de geest van de antichrist, de geest van deze wereld gaan dienen. En daarom zie je hier in vers 22 en vers 23 dat wie de vader en de zoon logent, en misschien is het al u wel opgevallen, in vers 23 staat het precies andersom, ofwel het ene sluit het andere niet uit. Als we dit niet meer belijden, dan zijn we leugenaars. En dan scharen we ons al eigenlijk onder de geest van deze wereld. En daarom is het verontrustend te noemen dat er al veel theologen zijn, ook gewoon in Nederland, die deze waarheid verdraaien of zelfs ontkennen. Daarom moet u als gemeente toetsen wat ik vanmorgen zeg. En wat ik door mag geven op basis van het woord. Vers 22 en vers 23 is radicaal. En het wijst ons er ook op dat als we nu nog zonder Jezus leven, dat we ook een eeuwigheid zonder hem zullen doorbrengen. Daarom wil ik je vanmorgen oproepen, voor zover je nog niet gekomen bent tot het heil in de Heer Jezus, om te komen tot hem, om je te bekeren tot de levende God,
Hij is diegene die werkelijk rust geeft voor je ziel. Als je niet meer, als je inziet dat je niet meer verder kunt leven, dan is er nog maar één uitweg en dat is de Heere Jezus. Hij heeft aan het kruis gehangen en hij riep het uit: het is volbracht. Je mag komen tot hem. Ik moet denken aan een lied. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het lam. Hij hing daar voor u, voor jou. Kom dan tot hem. En jongens en meiden, een paar jaar geleden hoorde ik, en ik zal jullie even een kort verhaal vertellen. Het is waar gebeurd. En het speelde zich af in Afrika. En het gaat over een voorganger. En deze voorganger die had een kleine gemeente achter zich. Maar het was rumoerig in het dorp, in de omstreken. En er waren veel moslims die de christenen wilden uitroeien. De kerk was al verbrand, maar de gelovigen die bleven samenkomen. En op een avond was het dan daar zover. Er werd op de deur van het huis van de dominee geklopt. En de dominee die wist het. Ze staan er. Ze komen me halen. En in de kracht van de Heilige Geest doet hij de deur open. En daar staan een paar mannen. Ze schijnen een lamp op hem en een pistool op zijn hoofd. En ze vragen aan hem: dominee, pastoor, gelooft u dat Jezus de Zoon van God is? Gelooft u dat Jezus de Christus is? En er ging van alles door zijn hoofd heen. Zijn vrouw, zijn kinderen. Maar de liefde voor de Heere Jezus, die dringde daar. Die drong daar doorheen. En hij zei: ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En op dat moment toen hij dat uit had gesproken, toen ging de trekker over. En hij lag daar. En de mannen die vluchten weg. Maar hij heeft het overleefd. Hij kon getuigen dat hij voor Jezus was uitgekomen. Dat hij voor de goede zaak had gestreden. Heb je het verlangen om hem te dienen? Ik wil je daartoe aanmoedigen. Het is nog niet zo ver in Nederland dat we zo openlijk ons geloof moeten belijden. Maar ik hoop dat het je wel tot nadenken zet. We hebben vanmorgen al het een en ander gehoord, broeders en zusters. Over de geest van de antichrist. Dat hij nu al in de wereld is. Nou, hoe kunnen we staande blijven in deze tijd van ontkerkelijking? In deze tijd van verwarring? En van de stromingen en invloeden van buitenaf? Nu, Johannes die gaat verder in vers 24. Lees het met mij mee. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. En ik denk dat Johannes hier teruggrijpt op vers 7 van hoofdstuk 2. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod. Dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Ofwel, toen ze tot geloof en bekering kwamen in de Heere Jezus. Toen werd Christus hun onthuld. Het onderwijs aangaande de persoon en het werk van de Heere Jezus en als de Zoon van God, dat is niet verouderd. Het is nog precies hetzelfde vandaag de dag. Maar heel eenvoudig, het moet in u blijven. Dit is de les voor ons vanmorgen allemaal. Ja, maar dat wisten we al, zult u misschien zeggen. Maar toen u Christus werd geopenbaard, toen ging er toch een nieuwe wereld voor u open. Maar kennelijk zijn mensen. En kennelijk moeten we er iedere keer weer op gewezen dat dit de waarheid is, dat Jezus de Heere is. We verflauwen soms en we vergeten bepaalde zaken. En het moet niet alleen in ons blijven, als een puur historisch gegeven. Dat merk ik ook vaak. Ja, de Zoon van God die stierf, hij wandelde en hij is zo'n inspiratiebron voor me. En ik kan veel van hem leren. Van kijk, dat hebben we maar weer goed voor elkaar. Nee, zo bedoel ik het niet. Het moet in u blijven, deze waarheid, als een doorleefde belijdenis. En daarom ligt hier mijn inziens de nadruk op het woordje blijven. En dat zie je door heel de lijn van de geschiedenis heen. Dat de dwaalgeesten en de dwaalleraars, en vul maar in wie dat zijn, die zijn constant bezig om de eenvoudige boodschap van het kruis te verdraaien. Daarom worden we vanmorgen ertoe opgeroepen. Om de boodschap van het kruis in acht te blijven nemen. En als je dat doet, dan zul je in de Vader en de Zoon blijven. En dat heeft ook als uitwerking, zegt Johannes hier in vers 25, dat we de belofte op een dag vervuld zien worden. En dat is het eeuwige leven. Broeders en zusters, ziet u daar naar uit? Ik wel hoor. Wat zal het heerlijk zijn om eeuwig eens bij hem vereend te zijn in die stad met palen poorten. Daar mogen we naar uitkijken. Maar bent u dan ook bereid om te leven overeenkomstig het evangelie, de tijd dat u nog leeft om hem te dienen, om te leven in het licht en niet in de duisternis? Johannes die citeert hier in vers 26 dat hij deze dingen schrijft omdat er velen zijn die u misleiden. Hij zet zijn lezers op scherp vanmorgen, maar ook ons, vandaag gelovigen. Vandaag als gelovigen. Hij zet ons op scherp. En dat is de reden van zijn schrijven. En in het laatste vers wat we vandaag behandelen, komt Johannes toch min of meer tot een afronding van zijn schrijven. Van dit gedeelte. En dat wil ik met u lezen. Vers 27. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst, met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Er wordt hier gesproken in dit vers over de zalving van de Heilige Geest. En misschien valt het u wel gelijk op dat er in vers 27b dat er staat, u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Nou, dit moet u in het verband lezen. Waarschijnlijk, en ik zeg het met voorzichtigheid, en veel verklarers en bijbellezers die zijn het er ook niet helemaal met elkaar over eens, maar waarschijnlijk was dit een gemeente zonder geestelijk leiderschap. En daarom zijn de gelovigen extra beïnvloedbaar voor de aanvallen van de dwaalgeesten. En Johannes, je zegt hier, daar moeten jullie niet naar luisteren. Maar jullie moeten luisteren naar de zalving van de Heilige Geest die in jullie woont. En als jullie in de Heilige Geest blijven, dan blijft Hij in jullie. En weer valt hier de nadruk op het woordje blijven. In vers 24 werd er gesproken over dat we in de Vader en de Zoon moeten blijven. Maar hier wordt ons op het hart gedrukt dat we in de zalving moeten blijven. Omdat de Heilige Geest ons onderwijs geeft. En ons leert om met de Vader en met de Zoon te leven. Zo zien we de drie eenheid weer compleet. Mooi hè? Maar er schuilt ook één gevaar in dit vers. Veel mensen die beweren en die baseren hun visie hierop, dat er geen leiderschap is in de gemeente of dat er iemand is die leert. En ik hoor soms ook dat we niet meer uit het woord hoeven te lezen, omdat de Heilige Geest ons leidt. Maar broeders en zusters, dit zijn tegenstrijdigheden die niet overeenkomen met het woord. Allereerst hebben wij zelf onze verantwoording om studie te doen in het woord. Allereerst hebben wij zelf de verantwoording om stille tijd om de Heer te zoeken. Om gemeenschap met hem te hebben. Daar worden we individueel door gevormd. Maar juist God heeft door de dwaasheid van de prediking gewild dat u tot geloof kwam. En hij wil door de dwaasheid van de prediking onderwijs geven. Zodat wij gevormd zullen worden. Daarom gaat altijd de leiding van de Heilige Geest gepaard met het woord. En daarom wil ik je oproepen om dit woord tot je te nemen. Maak het je eigen. Om daarvan uit te leren. Broeders en zusters, we hebben vanmorgen gehoord van de gevaren die er kunnen opkomen van buiten de gemeente, maar die ook op kunnen komen van binnenuit de gemeente. En van de gevaren van de antichrist die nu al werkzaam is in deze wereld. De eenvoudige oproep van morgen is om te blijven in de Vader, om te blijven in de Zoon, om te blijven in de zalving van de Heilige Geest. Het woord en de Heilige Geest die onderwijzen ons. En als we zo toegewijd leven tot de eer en de verheerlijking van zijn naam, dan ligt daar de belofte van het eeuwige leven. Maar ook is daar de oproep om hen die dreigen af te vallen, om ze te wijzen op zonde, om ze te wijzen op het alles reinigende bloed van Jezus, zodat ze weer gewonnen mogen worden voor het evangelie. Zodat ze weer volledig toegewijd de Here mogen dienen en mogen wandelen in het licht. Maar het kan zijn, zoals we net hebben gelezen in vers 19, dat er mensen zijn die de gemeente zullen verlaten. En die dreigen te vallen. Dit moeten we helaas onder ogen zien. Maar de Here die heiligt en reinigt zijn gemeente. Daarom nogmaals de oproep om te leven in het licht. Maak het je eigen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Door gewoon hardop uit te spreken naar de Here. Ook in gebed. Te erkennen dat Hij de Zoon van God is. Ook als gelovige. Het is goed om dat voortdurend te bidden. Here, ik erken dat U mijn God bent. Ik erken dat U de Zoon van de levende God bent. Ik erken dat U mijn Heer en Heiland bent. Spreek dat hardop uit in het gebed. Neem dit ook mee deze week in. Als je de mogelijkheid hebt. En misschien word je deze week wel uitgedaagd. Op je werk. Of waar dan ook. Misschien op een hele subtiele wijze. Word je wel uitgedaagd om te getuigen. Of om verantwoording af te leggen. Waarom jij gelooft in de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, ik hoop dat je kan zeggen, op basis, op grond van het woord van God, geloof ik dat Jezus de enige Zoon van God is en de enige weg tot behoud. Wandel daarom in het licht en niet in de duisternis. Amen. We willen nu met elkaar gaan zingen het volgende lied wat u vindt op de liturgie. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Hemelse vrede deel u nu mede aan een wereld die u verwacht.